En opnieuw gaan we nog even terug naar 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 1. Om daar de draad weer op te nemen. 1 Petrus 1, waar de uiteenzetting begon met dat God ons naar zijn grote barmhartigheid, in vers 3, heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, waarna genoemd wordt de onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Tot een levende hoop, namelijk tot een onverderfelijke erfenis die bewaard wordt. Maar onderweg daarnaartoe wordt ons geloof beproefd. Geloof zal moeten blijken, geloof is een praktische zaak, geloof moet gebouwd worden. Kortom, wij zouden leren als gehoorzame kinderen en wij zouden verkrijgen, was de bedoeling, het doel van ons geloof en doel van het geloof in het algemeen, namelijk de zaligheid van de ziel, zoals het staat in vers 9. En daarna wordt de term zaligheid van de ziel vervangen in vers 15 door heiligheid van de wandel. Maar in de praktijk gaat het om precies hetzelfde uiteraard. Het gaat om het praktische leven van de mens. Daarna lees ik in vers 22 van 1 Petrus 1. Hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest? En ik herinner u aan de uitspraak van Johannes in 1 Johannes 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. Onze zielen, onze levens worden gereinigd, geheiligd door onze gehoorzaamheid aan de waarheid, zegt Petrus hier. Of door onze hoop op de beloften Gods, zegt Johannes, wat uiteindelijk gewoon hetzelfde is, uiteraard. Hebben dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid, niet der wet, maar der waarheid, door de geest en niet door het vlees, uiteraard, tot ongeveinsde broederlijke liefde, want dat is onvermijdelijk het gevolg hiervan. De vrucht van de geest is liefde. Wat het woord bewerkt in ons is liefde. Gemeenschap namelijk. Gemeenschap met de Heer, gemeenschap met elkaar. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, waarbij vuur uiteraard nog steeds een van de meest bekende symbolen of typen is van de Heilige Geest. En het woord vuriglijk is eigenlijk dus de herhaling van de geest, door de geest. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Hebt u een rein hart? Nou ja, het heeft alles met ons bewustzijn te maken natuurlijk. Of onze levens aan de buitenkant en in algemeen en absolute maatstaven zo rein zijn. Ja, dat weet ik niet. Dat waag ik ook wel eens te betwijfelen. Maar het doet er niks ter zake. Want waar we het over gehad hebben is dit. Het zal geen rol spelen in onze levensbeschouwing, onze omgang met elkaar en onze omgang met de Heer. Hoe dan ook zijn dingen eventueel van de oude mens. En wij staan rein voor God. Bovendien wij geloven wat de schrift zegt. Dat eenmaal de Heer Jezus Christus voor onze zonden gestorven is na de schriften. 1 Korinthe 15. Dat één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5. En voor zover wij, nadat wij met Christus opgewekt zijn, op een of andere duistere wijze nog zondigen, hier en daar, of zelfs bijna overal. Indien wij zo gezondigd hebben, wij hebben een parakleet, vertaald met voorspraak, helaas. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Of indien wij gezondigd hebben en indien wij onze zonden beleiden, wel nu. Hij, Christus, is gelovig. Nou ja, trouw staat er. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus 1 Johannes 1, vers 9. Ik had eigenlijk vers 7 willen citeren, waar gewoon staat: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En daarna ben ik terecht in Hebreeën 9, vers 14, want ik ken ze uit mijn hoofd. Ik heb het nodig. Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Jezus Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam onze gewetens, het hart, de inwendige mens, onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Maar dat zei ik u gisteren, daar gaat het door. Als we de levende God willen dienen, Wel nu, dan zullen onze gewetens gereinigd worden door hem, door zijn woord, door zijn beloften, door zijn leven, door zijn geest of hoe het maar heten mag. En eventueel doordat wij onze hoop op hem gevestigd hebben van de andere kant bezien. Daar gaat het hier over. Zo hebt elkander vurig het lief uit een rein hart, zodat hij nou meteen niet weet hoe het komt dat zoveel broeders en zusters elkaar niet lief hebben. Hun eigen hart is niet rein. Dat geldt in de wereld trouwens net zo goed. Dat kun je dus aan je psychiater navragen. Mensen maken ruzie met elkaar omdat ze met zichzelf overhoop liggen. Als ze vrede hebben met zichzelf, dan verdragen ze anderen ook. Dat is dan meestal niet zo moeilijk meer. Nou goed, we hebben weer wat om over te praten. Maar zo is het wel. Een rein hart, dat komt naar buiten. Dat openbaart zich in ons doen en laten, in ons gedrag uiteraard. En in onze relatie tot elkaar. Maar daarna, rein hart, u weet nog, de Hebreeënbrief. Wij zouden met vrijmoedigheid, dat is in Hebreeën hoofdstuk 10, Hebreeën 10 vers 19. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het leven, u weet wel, het bloed van Jezus. Dat het leven is, staat erachter, op een verse en levende weg. Het is nou bijna een week geleden, maar u weet hem hopelijk nog. De hoge priester die op de verzoendag ingaat en het bloed. Het had zijn eigen bloed moeten zijn volgens Hebreeën 9. Maar het was om technische redenen onmogelijk. Maar de hoge priester sprenkelde dat bloed op de route tot in het heiligdom, tot aan en zelfs tot op de Ark des Verbonds en het verzoendeksel. Daar werd de rode loper uitgelegd. Excuseer de uitdrukking. Maar misschien onthoudt hij hem dan. Maar dat is wat het is. De verse was nieuw. Levende. Het was bloed. Leven. Vers en levende weg. Die eindigt te midden van de cherubim. En dus daar waar de heerlijkheid van Christus zetelt. En waar Jesaja hem al zag. In Jesaja 6. Toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. Die dingen heten daar serafs. Die symbolische figuren, maar het gaat echt over dezelfde symboliek. Daar ga ik nou niet verder over spreken. Maar we zouden met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom door het leven van Christus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, door bloed, door leven dus. Welke hij ons ingewijd heeft, niet door de dood uiteraard, want door de dood worden geen dingen ingewijd, maar door de dood worden ze uitgewijd. Dat was het dan, de hartelijke groeten, punt erachter, zand erover en hoe het allemaal maar heet. Maar het is niet inwijden. Zeker niet. Opstanding, dat is ingaan in en dat is bovendien wijding. De samentrekking natuurlijk van verschillende begrippen, maar dit is wat het is. Een weg welke hij ons ingewijd heeft door, dat wil zeggen doorheen, door het voorhangsel, het gordijn, dat het heilige der heiligen afgesloten hield. Maar het voorhangsel scheurde letterlijk zelfs bij de dood van de Heer Jezus. En overdrachtelijk is het dat nog steeds, is nog steeds open. Wij zongen dat vroeger ook, hè. De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Jazeker. De Joden hebben er snel weer dichtgenaaid in de tijd. Dat heeft niet lang... Heeft het er toen nog gehangen overigens, want heel de tempel is toen vervolgens gescheurd. Niet alleen het voorhangsel, toen was het helemaal afgelopen met de zichtbare tempel. Maar in overdrachtelijke zin, het is nog steeds open. De toegang tot de Heer Jezus Christus, daarmee de toegang tot enerzijds het nieuwe verbond, anderzijds de toegang tot de hemel. Men lezen Hebreeën 9, want daar staat het allemaal zeer uitgebreid. Hoe dan ook, wij gaan in door het voorhangsel, dat is door zijn vrees. Heeft te maken met de Heer zelf en zijn dood en opstanding uiteraard. En dus staat er vers 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Maar daar waren we al een keer van de week. In volle verzekerdheid des geloofs. Hoewel geloof natuurlijk hetzelfde is als volle verzekerdheid. Volle verzekerdheid namelijk geloof. En dan de volgende zin. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En dat is echt de kern van de hele zaak. Christelijk leven, leven uit geloof, gaat alleen met een rein geweten. Een geweten dat niet rein is, omdat men niet zondigt, want dat doet men wel. Dan zou het ook geen kwestie van geloof in de Heer Jezus of in zijn woord zijn. Maar zou het een kwestie zijn van vertrouwen in onszelf? Maar integendeel, ondanks alles hebben wij een gereinigd hart, omdat wij weten dat het eenmaal gereinigd is en dat het rein gehouden wordt door het werk dat de Heer aan ons doet, waaraan wij ons overgeven. Als we deze Bijbelse waarheid leren verstaan, als we leren verstaan welke zegeningen wij in Christus hebben ontvangen, als we leren daaruit te leven, dan speelt een verontreinigd geweten ons geen parten meer, op geen enkele wijze. Men is serieus. Dat wil niet zeggen dat je geen problemen hebt. Dat wil ook niet zeggen dat je je nooit afvraagt of je het niet anders had moeten doen. Maar dat is nog wat anders dan schuldgevoelens hebben of een verontreinigd geweten. Daar gaat het maar om. Harten gereinigd zijn van het kwaad geweten, waarvan de wassing van het lichaam met rein water in oud-testamentische tijd, is de rest van Hebreeën 10 vers 22, natuurlijk de uitbeelding was. En dan lees ik meteen maar vers 23 mee, omdat het een van die teksten is uit mijn lange lijst die ik u toch niet meer ga voorlezen, maar ik kom er nou één tegen. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden, vasthouden namelijk. Want die het beloofd heeft, let op, dit staat zo'n beetje tussen haakjes, een tussenzinnetje. Hoezo zouden wij dat vasthouden? Wat is het waardevolle ervan? Hoe kunnen we ervan op aan? Wel nu, die het beloofd heeft, gelooft. Zo kun je hem ook vertalen. Wie het beloofd heeft, gelooft. Hij heeft beloften gedaan en hij houdt zich aan, omdat hij gelovig, en dus vertaald met trouw in dit geval, omdat hij trouwens die het beloofd heeft, is getrouw. Op een andere plaats dan die het beloofd heeft, is getrouw dat hij het ook doen zal. Dat is een ander schriftgedeelte weer, in een iets ander verband. Maar het gaat natuurlijk toch steeds om precies dezelfde dingen. En daarna zegt het volgende vers dat we elkaar daarin zouden bemoedigen en daarop zouden wijzen. Wie het beloofd heeft, is getrouw. Ook aan het eind van deze brief, ook in wat ik dan toch maar noem de directe praktische toepassing van wat uiteengezet is, staat er nog niet dat wij ons best moeten doen voor zus en zo, maar staat er de Heer is getrouw, die zal het doen. Wij moeten alleen weten waar het om gaat, omdat we het werk van de Heer ook daadwerkelijk zouden herkennen. En wij zouden ons vertrouwen op hem stellen, heel bewust. En dan doet hij zijn werk in ons. Want hij is getrouw en daarom leven wij ook in de eerste plaats uit het geloof van Jezus Christus tot op de dag van vandaag. Dat is leven uit geloof. Hij zorgt voor ons. Nou, terug weer naar 1 Petrus, nog even dan. Onze zielen gereinigd hebbende, u weet wel, want daar ging het om. Zaligheid der zielen in 1 Petrus 1 vers 9, de reiniging van de zielen in 1 Petrus 1 vers 22 en daartussenin de heiliging van de wandel. Maar het is precies hetzelfde, nog steeds. Het heeft allemaal van doen met de toewijding van het praktische leven aan de Heer. En daarna vers 23... Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad. En daarmee is het verhaal rond. Zo zit zo'n structuur in de Bijbel dikwijls in elkaar. Het begint in vers 3 met God die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En de pericoop eindigt min of meer in vers 23 en wat er verder volgt. En daarmee eindigt het hoofdstuk dan ook. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. In vers 3 ging het verder met levende hoop en onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. En in vers 23 gaat het over gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daar is mee begonnen. En dat is ook wat Jacobus zei, we hebben dat besproken. Naar zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord der waarheid. En daarna is de bedoeling dat we met zachtmoedigheid zouden ontvangen het woord dat in ons geplant wordt, het welk onze zielen, want dat was Jacobus' onderwerp, dat welk onze zielen zou zalig maken. En Petrus zegt hier dus precies dezelfde dingen, gebruikt dezelfde termen en zegt, zij die wedergeboren zijn niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dan meteen vers 25. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. En de gedachte is, als wij wedergeboren zijn uit dat woord en het is onvergankelijk zaad, betekent het dat wij onvergankelijk leven hebben. Maar dat betekent vervolgens, want dat is de strekking van het schriftgedeelte, dat als dat woord in ons geplant wordt, als we daaruit leven het ons eigen maken, als Gods gedachten de onze worden, gewoon omdat we bij hem in de leer zijn, dat moet dus vastgesteld worden, dat wat wij daarmee ontvangen, is dus ook eeuwig en altijd blijvend. En de verandering van ons denken, daarmee de verandering in elk geval van onze inwendige mens, is een permanente zaak. Dat wil zeggen, dat nemen wij mee. Straks, als ook ons lichaam, de zaligheid van het lichaam, als ook ons lichaam veranderd zal zijn. En dat is het doel van het werk Gods nu. Er vindt verandering plaats. Sommigen vragen mij dan heel stiekem, zo tussen, doen ze meestal zo langs hun neus weg. Als we nou straks in de hemel zijn, gaan we daar zo verder? Leren we daarbij? En willen we dan veranderd worden? Nou, denk ik van wel. Want dan zou ik niet weten wat ik daar zo helemaal toe moest natuurlijk. Maar ik aarzel altijd om dat toe te geven, weet u wel. Want de vraag houdt meestal in van, nou ja, ik laat het hier helemaal afweten. Het interesseert me eigenlijk geen klap, maar ik maak me wel zorgen. Zou ik daar misschien in boven alsnog een spoedcursus kunnen krijgen, bij wijze van inhaalslag? En als het zo gezegd wordt, dan zeg ik, nou, dat denk ik niet. Daar weet ik wel zeker van niet. Zo werkt het niet. Waar het over gaat namelijk, dat is heel de aard van ons leven hier. Helemaal van de oude schepping en het geheim van het lijden van de oude wereld en wat het allemaal maar wezen mag. Dat we hier in een vergankelijke wereld leren ons vertrouwen te stellen op die onvergankelijke God met zijn onvergankelijk woord. Dat is waar het over gaat. En naarmate wij dat doen, zullen we van hem beloond worden. Het zal bepalend zijn voor onze erfenis, positie, loon. Voor onze erfenis straks bij hem. Daar gaat het om. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad. Leuk in vers 24, want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Ik dacht dat ik ook aan deze plaats alles heb uitgelegd. Dat het woord vlees niet maar de aanduiding is alleen maar van de stof, de materie, dat is het soms. Maar in dit verband is het dat zeker niet. Vlees staat namelijk net zo goed voor de gedachten in de eerste plaats en daarna de werken van de mens. Dat heet vlees. U weet toch, dat is dat verhaal van dat vlees hetzelfde is als boodschap en eigenlijk hetzelfde als evangelie, bazar in het Hebreeuws, hebben we het wel eens over gehad. Het woord is vlees geworden, wil dat zeggen, het is en blijft woord, maar het krijgt gestalte op een of andere wijze. En zo wordt de term ook gebruikt in Jesaja 40, want daar komt de uitspraak vandaan. En er staat het vlees tegenover het woord Gods, maar vlees staat voor woord van mensen. Het woord Gods staat tegenover vlees, en vlees is niet de mens, vlees is het woord, de gedachten van mensen en eventueel dat wat het uitwerkt. En de hele idee is hier dat wat een mens ook beweert en leert en tot stand brengt en uitdenkt of filosofeert, gaat voorbij. Zoals het in Colossense ook staat, gaat over geboden en inzettingen van mensen, die gaan vanzelf voorbij. Want alles verslijt in deze oude schepping. Verdwijnt door het gebruik, heet zoiets. En hier dus ook, het woord Gods tegenover leringen van mensen, maar het verdwijnt. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Maar ik zou het bij voorkeur hier vertalen met wordt. In plaats van is. Dat is heel legitiem om dat te doen. Want daar heeft Petrus het namelijk over, blijkt uit het verband. Het is niet maar het is verkondigd en gij zijt eruit wedergeboren. Punt, einde van het verhaal. Integendeel, gij zijt eruit wedergeboren en dus heb je nieuw leven ontvangen en nu begint het dus eigenlijk pas. En dus zegt hij, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog. Weet u nog, Jacobus 1? Daarom afgelegd hebbende alle kwaadheid of wat er bestaat en overvloed van boosheid of zoiets. Andersom, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En hier staat, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog. Zie je, vlees. Gedachten van mensen, ideeën van mensen. Bedrog. Leg dan af alle kwaadheid, alle bedrog en geveinsdheid, het doen alsof, dat is de mens eigen. De hypocrisie is niet alleen de ondeugd van die fariseeën, hoor. De fariseeën in de Bijbel zijn simpelweg een karikatuur van de mensheid. Zoals zelfs heel Israël, ook het Joodse volk, een karikatuur is, echt waar, van de mensheid. Dat is aan de ene kant heel triest, de andere kant is het inderdaad belachelijk. Maar daar hadden we het van de week ook al over. Die kramp, we leven in zo'n kramp. Met zoveel buitenkant, zoveel vertoon, terwijl van enige inhoud in de praktijk geen sprake is. Leg het af, staat er. Leg af alle kwaadheid, alle bedrog, want dat is wat het is. Bedrog, geveinsdheid. Nijdigheid, dat wil zeggen jaloezie, want dat is wat nijdigheid in de Bijbel altijd is. Nou ja, in het oude Nederlands. En alle achterklappingen, alle geroddel, want dat heeft direct te maken met jaloezie. Zo zit dat. En vervolgens, leg dat af. Je moet wel, anders kom je niet tot vers 2. En als nieuwgeboren kinderkunt zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Want als men is wedergeboren uit het eeuwige woord Gods, dan is men een nieuwgeboren kind, kinderke. Dan is men een baby. Engelse vertalingen hebben dat ook, vind ik altijd leuk. Gewoon baby. Die kan nog niks behalve zichzelf bevaren. Dus er moet heel wat gebeuren. Wat moet er gebeuren? Kind opvoeden? Nee, het kind voeden. Maar daarom zeg ik altijd, en wat je aan opvoeding er ook aan doet, dat werkt maar voor zeer korte tijd, want na verloop van tijd leeft het kind, dan is het volwassen, of wat er verdoen moet gaan, maar dan leeft het toch zijn eigen of haar eigen leven. Zegt de Bijbel ook, wet en daarmee tuchtiging of opvoeding is voor kinderen. Voor tijdelijke zaak. Dus zolang het hart van het kind, van die mens, niet gevuld is met voldoende degelijke zaken en dus onder de verantwoordelijkheid valt voor een deel van anderen, dan heb je wet en regels enzovoort. Want de normale gang van zaken is, je stopt het kind vol met, nou ja, beginnend met redelijke onvervalste melk, denk ik altijd, omdat het hier staat. En de rest gaat eigenlijk vanzelf, als het gezond is. En dan zegt u, als het gezond is. Maar wat uit God geboren is, dat is gezond, hoor. Dat is het nou juist. Dus eeuwig onvergankelijk leven. Daar kan het dus niet aan liggen. En als er dus toch wat misgaat, kan het alleen maar, en ik bedoel precies wat ik zeg, kan het alleen maar, eigenlijk slik ik op tijd in, kan het alleen maar liggen aan dat het voedsel niet deugt. Maar aangezien het woord Gods het goede voedsel is bij uitstek, kan het dus alleen nog maar zijn dat men gevoed wordt met wat anders en niet met het woord Gods. Weet u wel, vrome praat met een Bijbel in de hand. Vrome praat, maar met de Bijbel dicht. Ik bedoel, zo is het toch. Ze weten je altijd precies te vertellen, de Bijbel leert toch, en de Bijbel zus, en de geest van de Bijbel zus. En als je vraagt, waar staat het dan? Dan heeft men geen flauw idee, want het ding komt toch nooit open. Iedereen schijnt er te weten wat de Bijbel leert, zonder hem ooit maar gelezen te hoeven hebben. Vreemd genoeg. Maar het is een heel eenvoudige waarheid wat wij, u en ik, zouden doen. En helaas, ik preek natuurlijk weer voor eigen parochie. Hoop ik tenminste maar. Maar wat we zouden doen is zeer begeerig zijn. Let op, zeer begeerig zijn naar de redelijke, onvervalste melk. Het woord redelijk betekent gewoon, staat eigenlijk gewoon logisch. Logisch. De logos betreffende, het woord betreffende, of gewoon de redelijke onvervalste melk, namelijk het woord Gods. Dan hoeft het verder ook niet uitgelegd te worden. Daar zou men begeerig naar zijn, naar het woord Gods. Opdat gij door dezelve moogt opwassen. En helaas houdt onze Statenvertaling daarop, ten onrechte. Dat hoort nog achter te staan, tot zaligheid. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Ik heb begrip voor de man, het zou wel een monnik geweest zijn, weet je veel. Die dacht, laat ik die woorden er maar niet achter zetten, want ik had toch begrepen dat de mens zalig is door geloof en door wedergeboorte. En als men van Gods wegen door het eeuwigblijvende woord van God is geboren, dan wordt wedergeboren tot een levende hoop, is men toch zalig? Hoezo zou men daarna alsnog zalig worden? Maar goed, dat probleem dat hebben we al besproken. Het gaat uiteraard ook hier nog steeds om de zaligheid der ziel. En men haalt de term niet ver, want het is maar een halve bladzijde eerder uit hoofdstuk 1 vers 9. Er is maar één manier waarop wij zouden opwassen tot zaligheid, in alle opzichten ook in onze praktische levenswandel, door het woord Gods. Onvermijdelijk is dat zo. En als men zich er tegen wil verzetten, tegen die zaligheid en dus tegen de uitwerking van het leven Gods in onze levenswandel, omdat het te veel kost, dan doet men gewoon de Bijbel dicht en houdt het vanzelf op. Dan verkommert dat leven wel, omdat het niet gevoed wordt. Zo simpel is dat. En dat is dikwijls helaas de gang van zaken. Zo zou het uiteraard niet moeten, maar het is nu eenmaal niet anders. En voorbeelden daarvan vinden we genoeg. Als ik weer even terugbladen naar Hebreeën hoofdstuk 10... dan stellen we opnieuw vast dat het einde van het hoofdstuk spreekt over de behoudenis der ziel. Wij behoren tot degene die geloven tot behouding der ziel. Een en ander in verband met de bekende uitspraak: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit vers 38. Waarna hier de vraag is: en hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe zal men dat doen? En u weet hoe dat werkt toch? Wel even uit genade en door geloof. Dus in ieder geval, het is niet een kwestie van wet. Het is niet een kwestie van doe dit, doe dat, doe zus en doe zo. Dat kun je wel eens maar gewoonlijk op de diverse boekentafels aangereikt krijgen. Boeken over hoe dat moet, hè? Hoe je je christelijke leven moet inrichten. Doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. Zonder dat men direct gebruik maakt van de 10 geboden of zo. Men heeft er 100 andere voor. Omdat 10 toch wel wat erg weinig is. Nou ja, goed, we zitten. Maar zo werkt het niet. Hoe het wel werkt is dat wij een voorbeeld nemen aan degenen die ons een voorbeeld hebben nagelaten als gelovigen. En vandaar het hele hoofdstuk, Hebreeën 11, leven uit of door geloof. Dat kent men eigenlijk alleen in Hebreeën 11. En daarbuiten, heb ik u al gezegd, kent men de uitdrukking zelfs nauwelijks of helemaal niet. Maar in Hebreeën 11 nog een beetje, want voor de rest weet u, worden wij gelovigen geacht te leven uit de wet en helemaal niet door geloof. We hebben een religie in plaats van een geloof. Dat is het credo gewoonlijk. Maar u weet, naar Bijbelse maatstaven is het andersom. Dus komen wij vanzelfsprekend terecht bij de bekende voorbeelden van: door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de gebracht dan Kaïn. En wij weten dat aan de uitwendige dingen. Wat er echt in zijn hart was, ja, dat kunnen wij ook niet weten. Het is ook niet echt opgeschreven. Maar wat we weten is dat hij een gelovige was. En God heeft van dat geloof zelfs getuigenis afgelegd door het offer van Abel tot zich te nemen dat van Kaïn af te wijzen. Een zeer simpele zaak. De tegenstelling tussen Kaïn en Abel is de tegenstelling tussen wet en genade. En dus tussen religie en geloof. Vergis je vooral niet. Kaïn die dacht van: ik geef gewoon de eerste vruchten van mijn werk, geef ik aan de Heer. En dat is het dan, wellicht. Dan moet u maar genoegen meenemen. En Abel die kennelijk een offer bracht, nog een bloedig offer ook overigens, waar toch in ieder geval mee zou moeten beginnen, zoals wij later pas leren, maar zoals hij kennelijk eerder geleerd heeft. Dus God nam zijn offer aan, maar het zat hem niet zozeer in de buitenkant, het zat hem in de eerste plaats in wat erin de offeraar was, in het hart van de man in kwestie. Daar gaat het maar om. Anders niks. Door het geloof heeft Abel, door het geloof is hij nog. Vers 6 zegt: maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Het is uiteindelijk het enige wat God van ons vraagt. Vertrouwen op hem. Want wie tot God komt, tot hem nadert, en dus ineens religieus wordt op een of andere wijze, wie tot God komt, moet geloven. En niet alleen dat hij is, dat hij existeert. Want dat doen de duivelen ook, hebben we gelezen. Maar wie tot God komt, moet geloven dat hij niet alleen existeert, niet alleen is, maar bovendien een beloner is dergenen die hem zoeken. God heeft beloften gedaan aan degenen die hun vertrouwen in hem stellen. En daar gaat het maar om. En als men tot God gaat, kan het alleen maar zijn op grond van geloof in wat hij beloofd heeft. Niet op grond van dat men ervan overtuigd is dat hij bestaat. Waarna volgt door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde. En vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde. Ziet u waar het over gaat? God spreekt tot die mensen. En ook als er in Genesis 15 staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Er stond er eerst precies waar het over ging op en wat God gezegd had. En wat Abraham dan geloofde. Zijn concrete zaken. En daar gaat het voor ons ook over. Daar ging het om, ook bij deze oud-testamentische geloven, in oud-testamentische tijd, voordat de Heer Jezus was gekomen, was gestorven en opgestaan uit de dood. Maar leven naar het geloof was precies hetzelfde. En kon ook op dezelfde wijze beschreven worden. Maar het beste, het mooiste voorbeeld dat wij hebben is natuurlijk het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Die in dit geval voor laatst bewaard wordt. En die ons dan ook genoemd wordt in Hebreeën 12 vanaf vers 1. Want na een nogal lange opsomming van oud-testamentische figuren die legendarisch geworden zijn door hun geloof en dus door de mate waarin de Heer hen gebruikt heeft, komen wij terecht bij de Heer Jezus zelf. Als er staat in Hebreeën 12 vers 1, daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen, u weet, wolk staat voor geestelijke dingen, de wolkkolom zelfs voor de Heilige Geest. En hier staat, alzo wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggen, er zijn niet zoveel getuigen rondom ons, maar het gaat erom dat we deze getuigen vinden in de Bijbel zelf. Niet de mensen zelf, maar hun geschiedenis en het verslag ervan en een getuigenis van hun geloof. In geestelijke zin dus, hè? Wolk der getuigen, rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen, dat wil zeggen, laat ons hun voorbeeld navolgen. En dus, net als zij, afleggen alle last, namelijk alle zonde die ons lichtelijk omringt. Ik blijf het, daar heb ik een goede reden voor, ik blijf het herhalen. Als je het woord zonde tegenkomt in de Bijbel, is de kans het grootst dat het gewoon betekent ongeloof. En als u mij vraagt, in de Hebreeënbrief heeft het absoluut geen andere betekenis dan die van ongeloof. Het wordt gedefinieerd zo in de eerste hoofdstukken al, dus kan niet missen. Bovendien, we kennen de uitspraak, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dus hoe dan ook, het blijft zo dat zonde per definitie ongeloof is eigenlijk. Maar goed, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk, dat wil zeggen wellicht, misschien, die ons wellicht omringt, die we meetorsen. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Twijfel, ongeloof, zijn dingen die ons remmen in ons leven. Die ons verhinderen om beslissingen te nemen. Twijfel, waar zullen we ons vertrouwen op stellen? Ik moet een keus maken, maar ik weet het niet. En wat gebeurt er dus? Geen bal. Niks. Dat betekent voor een gelovige dat inderdaad daarmee de geestelijke groei ook stopt. Dat men geen stap verder komt. En tot mijn verbijsteringen overkomt het me af en toe dat ik mensen tegenkom die ik weet ik hoeveel jaren niet gezien heb, broeders en zusters. Waar ik vroeger tegenop zag. En waarvan ik nou schrik als ik merk hoe het met hun geestelijk leven gesteld is. En hoe weinig geestelijk voedsel ze gehad hebben in die tussentijd. Zo is dat nou eenmaal. Het belemmert hen. Het is nou eenmaal zo. Als je door dit leven moet, onder wat voor omstandigheden ook, moet je leren te kiezen. En als je niet weet hoe, doe je het maar met je ogen dicht. Waar gaan we van het jaar naartoe met vakantie? En we werpen een pijltje in de vakantiefolder of de catalogus of hoe heet zo'n ding ook alweer. Zo wel eens zoiets, toch? Dat moet je dan doen. Wij als gelovigen zouden het ook moeten doen. Eerlijk, oprecht een keuze maken. Als we denken dat het toch geen verschil maakt, nou ja, dan maakt het ook niet uit. Dan neem je maar wat. En daarna wentelen al onze wegen op hem. Onze zorgen en al wat ermee samenhangt in de wetenschap. Hij zorgt voor mij. Zeker wel. Zo mensen wie. Want vooruit zouden we ons leven doorgaan, naar beste kunnen, naar eer en geweten. Want er zit niks anders op, anders blijven we wie we zijn, kinderen. Dus laat ons afleggen die last, die zonde. Want dat is wat zonde is, twijfel, die ons wellicht omringt. En laat ons met leidzaamheid, het tegenwoordige woord daarvoor, vooral in deze tijd van het jaar, is iets als afzin verleidzaamheid is. Zeg altijd bereidheid tot lijden. Niet maar geduld. Geduld doet niet zeer. Het is alleen af en toe op je horloge kijken. Tot de samenkomst weer afgelopen is, weet u wel. Vroeger begonnen de mensen dan in de zaal hun horloge op te... En ik herinner me trouwens een predikant, wiens naam ik niet zal noemen, omdat het dominee Toornvliet was. Het was nog in Amstelveen ook, geloof ik. Waar speelden wij toch, joh? Hoe was dat ook alweer? Hadden we afgesproken, we hadden een programmaatje van 20 minuten of zo. Maar na 5 minuten hing dominee Toornvliet over de kansel met zijn klokje, met zo'n grote ketting eraan, zo'n wegelse ding. Hing die zo over de klokkenkast zo. Rammelen. We zijn gewoon doorgegaan, geloof ik. Nou ja, hoe het afliep weet ik niet meer, maar er was duidelijke communicatiestoornis. Maar vroeger deden mensen dat, hè, met de kettingen. Horloge ketting spelen op die buiken, weet je wel. Nou, dat is geduld, dan moet je gewoon wachten. Maar leidzaamheid is niet geduld. Leidzaamheid wil zeggen dat men bereid is tot afzien, tot pijn lijden. Is ook geduld, maar veel meer dan dat. Het kost wat. Het is niet prettig. Maar dat is wat een mens nodig heeft. Dat is wat een gelovige nodig heeft. Dat is wat een mens nodig heeft, een natuurlijk mens nodig heeft, om volwassen te worden. Je weet wel, zonder vallen en zonder klappen en al dat soort dingen word je niet groot. Tenminste, hebben ze mij altijd wijs gemaakt. Nee, ik denk ook dat het zo is. Onbegrepen werden toen uiteraard niet. Maar voor het kind van God geldt precies hetzelfde. In de Bijbel zit het hier ook uiteen. Er zit niks anders op. Want gij hebt leidzaamheid van nodig, staat er dan bij gelegenheid. Laat ons met leidzaamheid... Laat ons, want de klempel ligt nu op ons. Er gingen ons zoveel voor, 4000 jaar lang in elk geval. En er zijn inmiddels nog 2000 jaar bijgekomen. Van gelovigen die ons voorbeelden hebben nagelaten. Laat ons dus, in navolging van hen, met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Een loopbaan die er wellicht heel anders uitziet, dat is ongetwijfeld zo. Maar een loopbaan waarvan toch onder alle omstandigheden het kenmerk is geloof. Daar gaat het om. Vertrouwen op de Heer. Niet vertrouwen op andere dingen die wij gemaakt hebben, die wij zelf tot stand gebracht hebben. Of vertrouwen op een traditie waarin wij zijn opgegroeid, zoals de apostel Paulus in de tijd. En een traditie waarvoor hij zich sterk maakte. Dat is het niet. Het gaat niet over de traditie der vaderen, laat staan de kerk onze vaderen of iets dergelijks. Het gaat om geloof in niets anders was de bedoeling dan God en zijn woord. En in concreto, het gaat om niets anders dan vertrouwen in het tegenwoordige werk van Christus op basis van zijn trouw en dus op basis van zijn geloof. Daar gaat het om. En als de Heer Jezus het kon, sorry dat ik het zo zeg, maar ik zeg het toch maar gewoon zoals ik het in mijn Bijbel lees. En als de Heer Jezus het kon en zoveel oud-testamentische gelovigen die eerder leefden op aarde dan hij, worden bovendien ook in een rijtje gezet waarbij gezegd wordt van sommige mensen waren van gelijke bewegingen als wij. Het waren ook maar mensen. Als zij het konden, kunnen wij dat toch ook? Als het woord Gods, de kracht Gods, de geest Gods of hoe het maar heten mag, in hen het een en ander kon bewerkstelligen, kan het bij ons toch ook? Nou ja, ik weet uit mijn hoofd zo gauw niet waar het staat. Ik ga het ook niet opzoeken, daar heb je vanmiddag tijd genoeg voor. U kent toch de uitdrukking? Ja, het is geloof ik 1 Korinthe 10. Maar laat me zitten. Er staat toch dat wij nooit bovenmate verzocht zullen worden? We hebben die garantie. Doet het zeer? Ja, doet het zeer. Doet het onverdraaglijk zeer? Nee. Maar dat wel heel zeer. Ja, maar niet onverdraaglijk. Want mijn Bijbel zegt dat God ons niet laat verzocht worden boven hetgeen wij dragen kunnen. En dat is dus onder omstandigheden, want we kennen een beetje van de kerkgeschiedenis, dat is dus onder omstandigheden verbazend veel. Maar ja, er staat nou eenmaal dat hij, als daar die verzoeking is, of beproeving of openheid, dan mag in dat geval, dat hij ook de uitkomst geeft. Dat wil zeggen, hij zorgt voor ons. Does Jesus care? Hij heette het lied oorspronkelijk. Zorgt hij voor mij? Ja, dat doet hij. En juist omdat het gaat om zaken waarvan we denken dat ze onze capaciteiten te boven gaan. Juist daar waar wij denken van dit kunnen wij niet aan, dit kunnen wij niet dragen. Juist en vooral daar wordt ons geloof beproefd. Laat niemand zeggen, dit kan ik niet aan, hier kan ik niet tegen. Dit is buiten mijn bereik. Dit is nou juist waar het over gaat. Dit is buiten ons bereik. Prima, dat is ook de bedoeling. Want, zei de Heer, luister goed, gebedsverhoring van Paulus. Want, zei de Heer, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in uw zwakheid, inderdaad, Paulus, daarom heette de man ook zo, kleine, Paulus klein, betekent dat, hè? Daarom heette de man ook zo, klein, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid, in de algemene stelling, zal ik maar zeggen, algemene waarheid, mijn kracht wordt, algemene natuurstelling zelfs, hè? Mijn kracht wordt in uw en mijn zwakheid volbracht. Dat was de bedoeling. U weet wel, heel eenvoudig, zonneschoolverhaaltje. De duivel, u weet wel, dus die met die bokspoten en die horens en die staarden, die bok, weet je wel. De duivel is degene die als het ware de schepping van de schepper heeft afgenomen en zegt, kijk eens, zondig, dient u niet meer, dient tot niks. En raad eens wat? Wij schepselen die afgeweken waren, tezamen onnut geworden waren. We krijgen een paar wat zwarte lettertjes op wit papier. Of we horen iemand vanuit de Bijbel spreken enzovoort. We stellen ons hart ervan open en raad eens wat. We worden daardoor ineens bekwaam om God te dienen. Ondanks dat we niet deugen. Nee, ja, dat is de verkorte versie, maar zo steekt het wel in elkaar. En wie het laatst lacht, zijn wij dus. Want we lachen de Satan in zijn gezicht uit. Hoezo onbekwaam om God te dienen? Dat is wat hij dacht, maar het is niet zo. Want Gods kracht wordt in onze zwakheid voorbracht. Het enige wat daarvoor nodig is, is geloof. Niet religie, niet ons kennen en kunnen, zei een leraar van mij vroeger. Niet ons kennen en kunnen, nee, zijn kennen en kunnen, zijn werken in ons. En uiteindelijk dus, zijn geloof. Zijn trouw die in ons het werk Gods bewerkstelligt. En dus laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Hoe die er exact uitziet, vermeldt de Bijbel niet. Het kan ook niet, want die van u is weer anders dan die van mij. Maar zoals ze zegt, het is de loopbaan des geloofs. Zoals het elders min of meer heet. Laat ons die loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Begrijp je me goed? Als u maar enigszins het idee krijgt, hey, ben ik nou misschien niet bezig om mijn loopbaan die de Heer mij voorgesteld heeft, om die te verlaten? Onder druk van de omstandigheden? Zo van, ik zou dat wel willen, die loopbaan, maar ik heb er geen tijd voor. Ik moet mijn kinderen opvoeden. Het is slecht voor mijn huwelijk. Dat is het heel dikwijls. Kost me te veel geld, kost me te veel tijd. Kan het niet opbrengen, het gaat ten koste van mijn gezondheid. Verzin ze zelf maar. Waslijsten met argumenten. Maar op het moment dat dat bij je doordringt dat het misschien daar zit, dan weet je precies hoe het verder moet. Wat dacht u dat de duivel wil met uw leven? Hij kan het u niet afnemen, dus wat doet hij? Het blokkeren, zodat je niet verder kunt. En met succes dikwijls, heb ik vastgesteld. Want heel wat gelovigen worden geblokkeerd. In hun praktische dienst aan de Heer in elk geval. Worden belemmerd in de eerste plaats. Nou ja, in hun kennis van de schriften, laat ik het zomaar zeggen dan. Ze hebben er geen tijd voor om er zich mee bezig te houden. Komt ook te veel weerstand tegen van buitenaf. En vervolgens krijg je dan weer, als men ook maar iets van Bijbelse waarheid in de praktijk wil brengen, dat er altijd wel argumenten tegenover staan om het niet te doen. Vanuit het vleeselijk denken, vanuit de wereld, uit economische motieven, of wat het maar is. En meestal met vrome argumenten. Religieuze argumenten. U weet wel, brengt maar verdeeldheid. Die lettertjes van de Bijbel. Het om de geest van de Bijbel. Alsof je een geest van de Bijbel zou kunnen hebben zonder lettertjes. Wat denk je, als er geen lettertjes in zouden staan, heb je dan nog een geest van de Bijbel? Dat is toch onzin? Nee, waar het om gaat is dat we onze loopbaan zouden lopen zoals deze oud-testamentische gelovigen. Dat betekent gewoon, als bij wijze van spreken tot Noach gezegd wordt, ga jij maar eens mooi een schip bouwen. En dan doet hij dat gewoon. Nou ja, misschien had hij anders ook niks te doen. Ik weet het echt niet. Ja, sommigen doen het ook als hobby. Ik weet het niet. Maar ik denk al aan een schip bouwen in je achtertuintje, terwijl in geen velden of wegen ergens water te zien is. Dat lijkt me toch... Hè? Hij moet wel voor de dorpsidioot zijn doorgegaan toen. 120 jaar lang. Noach, de prediker der gerechtigheid. En hoe groot was die gemeente nou 120 jaar? Niks, het was alleen zijn eigen familie. Mocht hij nog eens een handen wrijven, want sommigen onder ons redden dat ook niet. Toch? Maar dat betekent, hij deed het gewoon. En tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. De man was van goede kom af, overigens. Maar ga er maar uit, zei de Heer. Als zoon des mensen in zijn dagen, dat weet hij toch? Als erfgenaam van Adam en dus minstens als lid van de koninklijke familie van heel de mensheid. Ga uit je land, uit je familie, uit je vaders huis enzovoort. En de man werd een zwervende Bedouin eigenlijk. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Maar hij deed het. En zo verder. Heel de Bijbelse geschiedenis is er vol mee. En daar zouden we een voorbeeld aan nemen. En in hoogste instantie zouden we een voorbeeld nemen aan vers 2, want zo staat het daar. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus. De term overste leidsman betekent zoveel als... Eigenlijk is maar één woord, hè. Ze hebben het twee keer vertaald. Je vertaalt het met overste of met leidsman. Het betekent gewoon de eerste, archegos, de eerste. Degene die voorop loopt. Ziende op de overste, als je het vrij vertaalt, had je net zo goed kunnen vertalen met herder. Want de herder is per definitie degene die voorop loopt. De archegos. Degene die het voorbeeld geeft. Die dus voorbeeld, voorganger, voorstander is of gewoon herder of oudste of hoe dat dan maar heet. In de Bijbel, hier dus vertaald met overste leidsman. In het Engels heet hij de author, de auteur. Dan gaat voorop. Hij legt op de grondslag. Hij wijst de weg. Dat is wat het is, een auteur. Een auteur is namelijk niet alleen een schrijver. Het is ook de uitvinder, de auteur. Degene wiens idee het is, die de weg baant. Ziende op de archegos, overste leidsman, en volleinder des geloofs. Want de aardigheid is dat de Heer Jezus niet alleen voorop loopt eigenlijk in het hele verhaal. Dat kan je trouwens niet eens zeggen, want noem mij eens een gelovige. Nou, dan begin je toch in de Bijbel met Abel en dan heen nog. Niet dat er geen anderen zijn, maar dat is een jaartje of 4000 voor de geboorte van de Heer Jezus. Dus wie ging er voorop? Nou, in ieder geval liep Abraham voor de Heer Jezus uit. De belofte was aan Abraham door gelovigen en daarna was het wachten immers op het zaad van Abraham, het welk is Christus. Dus die kwam pas veel later. Niettemin wordt de Heer Jezus genoemd de overste leidsman, de eerste. En dat zit hem erin dat hij het hoogste voorbeeld is van al die gelovigen. Vanzelfsprekend, na zoveel dagen deze week hoef ik dat niet meer uit te leggen. Maar bovendien heeft het ongetwijfeld de betekenis dat hij de eerste is wiens geloof voleindigd is geworden. Namelijk het doel, het einde heeft bereikt. Maar wat was ook alweer het einde uws geloofs? De zaligheid der ziel. Het resultaat namelijk, het gezegende resultaat mag ik wel zeggen, van de levenswandel. En de Heer Jezus heet de voleinder des geloofs. Dat zit opgesloten in die term overste leidsman. Hij is de voleinder des geloofs, omdat hij dit resultaat bereikt heeft in alle opzichten. Als er al ooit sprake is van zaligheid der ziel, dan is dat in ieder geval van toepassing op de Heer Jezus. Want het resultaat van zijn wandel, zijn ziel, waarin hij heilig werd of was in heel zijn wandel, het resultaat daarvan is inderdaad dat hij die hoogste, de allerhoogste erfenis, kortom de eerste prijs, de allerhoogste erfenis heeft gekregen. En dus, zegt ditzelfde vers, gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Ver boven alle overheden machten, zegt Efeze 1. En bovendien in die positie nog gegeven tot hoofd. Dus ook de hoogste positie, tot hoofd aan de gemeente. Ik kan niet missen. Hij is de eerste die het resultaat ontvangen heeft. Hij is dus de eerste die uit de doden is opgestaan, u weet wel. Terstond opgeklommen zijnde, lazen wij in Matthäus 3. En daarom is hij het grote voorbeeld en tegelijkertijd de garantie dat God kennelijk zijn beloften vervult. van de Heer Jezus staat, ziende op, dat zouden wij doen, ziende op hem, hem als voorbeeld nemende, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande verachten is gezeten aan de rechterhand des troons van God. De gedachte is dat hem vreugde werd voorgesteld. Aan het eind van een weg die leidde tot schande en verachting. De kruisweg, om zo te zeggen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat de kruisweg niet maar de weg was van het rechthuis van Pilatus tot aan Golgotha. De Via Dolorosa, of hoe men het ding men noemt. De werkelijke lijdensweg was gewoon de lijdensweg van de wieg tot het graf, zoals het heet. In dit geval zegt men meestal van de kribbe tot het kruis. Die lijdensweg was dat. Ik hoop dat er vandaag nog op terug te komen, want er zijn nog wel wat misverstanden over, dacht ik. Waar heeft die weg gegaan? Omdat het de route was naar eeuwige heerlijkheid. En zo kennen we nog wel wat personen in het Oude Testament die precies zo'n weg zijn gegaan, waarvan dat kenmerkend was. Denk in ieder geval aan Jozef en David, waar we vorig jaar over gesproken hebben. Het is allemaal precies hetzelfde. En voor Israël zal hetzelfde gelden als volk. Dwars door de ellende, de schande, de verachting, de vervolging, verdrukking, noem het maar een kruis. Dat vinden ze tegenwoordig niet prettig als je het zo noemt, maar niettemin is het dat. Nee, het is een christelijk symbool, immers. Maar het zal moeten leiden tot heerlijkheid. Weliswaar niet van elke Israëliet, maar wel van heel het volk. Als u tenminste dat onderscheid kent. Nou, hoe dat ook zij, wij zouden een voorbeeld nemen. Hier staat het expliciet, en er zijn natuurlijk nog veel andere plaatsen. Wij zouden een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus. En het voorbeeld is zijn weg via het kruis. Dat van Filippenzen 2 ook dus, uitermate vernedering. Maar het leidt tot de uiterste verhoging. En ik hoor u denken, en mezelf ook. Ja, maar moeten wij dan helemaal de dood in enzovoorts? Dan zeg ik nou letterlijk waarschijnlijk niet naar het zich laat aanzien. Maar overdrachtelijk geldt het in hoge mate, ja. Want waar het om gaat, is dat wij onszelf, onze oude mens, zouden kennen en vervolgens aan de kant schuiven. Terwille van dat niet onze krachten gebruikt zouden worden, want die zouden dan hooguit gebruikt kunnen worden in het allergunstigste geval tot eer van onszelf. Maar wat maakt het uit? Bloemen voor die kerel. En de meeste bloemen krijg je op je graf. Hè? Dat schiet ook niet echt op. Toch? Dus, als je wat blijvends wil hebben, dan moet je het daarmee ophouden. Met eigen werk en eigen kracht enzovoort. En dat betekent in de praktijk niet dat je moet beheersen en niet moet doen wat je graag zou willen. Het betekent dat je ruimte moet geven in je eigen leven aan de Heer en zijn werk. Dat kost je tijd en dat kost je geld, vertel mij wat. Maar dat is nou eenmaal zo. Zo hoort dat. En dan, dus de enige manier waarop iets blijvends tot stand gebracht kan worden in ons leven als gelovigen. Het is het resultaat primair van zijn werk in ons, zelfs van zijn geloof. Maar niettemin zou het tot stand komen door ons lichaam, door uw en mijn lichaam heen, dat wij voor dat doel geofferd hebben als levend, heilig en God een welbehagelijk offer. En dus lopen we die loopbaan. En dan zeg ik, dan valt het nog wel mee. Ik prijs mij nog altijd gelukkig te leven in deze tegenwoordige tijd, waarin er eigenlijk helemaal geen vervolging is. Laat me niet lachen. Ik heb het niet over andere plaatsen ter wereld, maar met deze tijd bedoel ik uiteraard ook de wereldsamenleving waarin wij leven. Wij hebben het verbazingwekkend goed. We hebben alle vrijheid om de meest ketterse uitspraken te doen die je maar bedenken kunt. En er is geen haan die ernaar kraait. Ik bedoel, ieder zijn mening en we laten ons vrij. Toch? Tolerante wereld. Als ik mij vraag, te tolerant. Maar liever te tolerant dan andersom. Blijven ze tenminste ook van ons als gelovigen af. En we hebben een Bijbel, zoveel als we maar willen. En als je wilt kun je er gratis heen krijgen, maakt allemaal niks uit. Bijbelstudiemateriaal te over, dat is echt waar. Met andere woorden, het is heel simpel voor ons om ons aan hem ter beschikking te stellen, hem de gelegenheid geven om zijn werk in ons te doen enzovoort. Maak ons dat in een rijk land als het onze, mag het misschien veel kosten, maar je houdt altijd nog voldoende over voor je dagelijkse leven zonder uit. Wat risico loop je eigenlijk? Je hoeft er niet eens 40 dagen te vasten of zoiets. We hebben een makkie. Waar heb ik het over? Niettemin, waar het om gaat, is dat we ons aan hem ter beschikking zouden stellen. En zijn voorbeeld zouden navolgen. Niet gefixeerd op het lijden, wij zijn geen masochisten, maar gefixeerd op de vreugde die ons is voorgesteld. Een levende hoop. Wij moeten leren te kijken voorbij deze wereld. Begrijp je? Want ik haat die wereld niet. Ik heb het er heel goed in, dat zei ik u al. Ik geniet er gewoonlijk dagelijks van. Dat is echt waar. Of ik moet er te moe voor zijn, er komt er weinig van terecht. Maar in het algemeen, ik doe mijn uiterste best ook om ervan te genieten. Ik dank de Heer alle dagen voor. Niettemin moeten wij, u en ik, leren om daar overheen te kijken. En ik denk dat juist als we er overheen kunnen kijken. Nee, ik denk, ik weet het zeker. Bedoel ik? Als we er overheen kunnen kijken naar die vreugde die ons voorgesteld is, dan zijn we blij met elke dag die we hier nog hebben. Ik beweer ook nog steeds, laat ik dat ook nog even zeggen, zo langzamerhand tegen het eind van deze week. Natuurlijk, wij zien uit naar de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente. Dat doen de gelovigen al 2000 jaar. En na 2000 jaar zal het wel heel dichtbij gekomen zijn, maar ik persoonlijk, ik weet dat u mij dat niet in dank afneemt, sommigen van u. Maar ik persoonlijk, hoop dat u begrijpt wat ik zeg, ik persoonlijk heb geen haast. Voel me redelijk goed. Ik geniet nog van het leven elke dag. Al was het maar omdat wij elke dag de Heer mogen dienen. Ik persoonlijk dan niet bij het afwassen meestal. Maar u begrijpt wel waar het over gaat, hopelijk. Maar wat ons aardigheid geeft aan het leven hier, is juist dat we weten hoe het afloopt. Het loopt niet af met wie komt er nooit levend uit. We hebben het leven al ontvangen. We trekken een lange neus naar deze wereld. Toch? Wij zouden namelijk, meen de laatste versen van Romeinen 5, wij zouden in het leven heersen. Door die ene. En wel door de gehoorzaamheid, de rechtvaardigheid van die ene. En we hebben gezien dat dat dus betekent door het geloof, door de trouw van die ene. Wat er ook gebeurt in dit leven, wij kunnen ons veroorloven om risico's te lopen. Omdat we een uitzicht hebben, een blijvend uitzicht, over deze zinnelijke dingen heen. De zekerheid van Gods trouw en de trouw van onze getrouwe hoge priester die voor ons zorgt. Daar gaat het om. Dat is een levende hoop. En zo zouden wij door het leven gaan, niet met wereldverachting of zoiets, of met verachting van de zinnelijke dingen, dat is maar onzin. Integendeel, met alle respect daarvoor zouden we doen. En we zouden de Heer danken voor alles wat we in die zichtbare dingen aan zegeningen hebben ontvangen. En dat is verbazingwekkend veel voor ons. In onze tegenwoordige tijd en cultuur. Reden genoeg om de Heer te danken. Maar over alles heen verwachten wij die vreugde die niet alleen is voorgesteld aan de Heer Jezus en die Hij reeds heeft ontvangen. Maar we verwachten diezelfde vreugde voor onszelf, omdat wij met hem en in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus.